apostel gevangen genomen wordt op het tempelplein en dan vraagt aan de Romeinse bevelhebber, terwijl hij afgevoerd wordt naar de burg Tiberias, of hij tot het volk wat mag zeggen. Die gelegenheid krijgt hij vanaf vers 39. En daar zegt hij, ik ben een Joodsman van Tarse, een burger van geen onvermaarde stad in Cilicië. En ik bid u, laat mij toe tot het volk te spreken. En als hij het toegelaten had, Paulus staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk. En als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de Hebreeuwse taal, zeggende, mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig tot u doen zal. Als zij nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide, ik ben een Joodsman en te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen, naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt, die deze weg vervolgd hebt tot de dood, bindende en in de gevangenissen overleverende bij de mannen en vrouwen. Gelijk mij ook de hoge priester getuige is en de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damascus gereisd, om ook degene die daar wonen gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Maar het geschiedde mij, als ik reisde en Damascus genaakte omtrent de middag, dat snel ik uit de hemel een groot licht mij rondom omscheen, en ik viel ter aarde, en ik hoorde een stem tot mij zeggende, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En ik antwoordde, wie zijt gij, Heere? En hij zei het op mij, ik ben Jezus, de Nazarener, welke gij vervolgt. En die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem desgene die tot mij sprak, hoorden zij niet. En ik zei de Heer, wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij, sta op en ga heen naar Damascus en aldaar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. En als ik vanwege de heerlijkheid deszelfde lichts niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degenen die met mij waren en kwamen te Damascus. En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden, kwam tot mij en bij mij staande zeide tot mij, Saul, broeder, word wederziende. En terzelfde uur werd ik ziende op hem. En hij zeide, de God onze vader heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was, en dat ik hem zag en hij tot mij zeide, spoed u en ga inderhaast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zei de Heer, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagogen geeselde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede en welbehagen had in zijn dood. En de klederen bewaarde dergenen die hem doden. En hij zeide tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. En ik ben altijd geneigd bij het laatste vers te beginnen. En dan zeg ik dus, dat had Paulus dit nu maar niet gezegd. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. We hebben per slot al uitgebreid stilgestaan met de redenvoering van Paulus in Antiochië in Handelingen 13. En zodra Paulus zegt dat het ook voor de heidenen is, dan breken de klompen en barsten de bommen en gaan de kogels door de kerk, synagoog in dit geval. Want dan protesteerden de Joden in ieder geval heftig. En dat vinden we dan ook in vers 22. Want ze roepen weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk dat hij leven, enzovoorts. Daarmee illustrerend en vervullend bovendien, voor zover dat nog moest, vervullend, wat de apostel zojuist verhaald had, dat de Heer tegen hem gezegd had. Namelijk, hij had gezegd, spoed u, ga uit Jeruzalem, inderhaast, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Hetgeen nu dus alsnog bewezen was. En dat is dan de eerste van een hele reeks van redenvoeringen die Paulus, nou ja, reeks, maar enige redenvoering in elk geval die wij vinden in deze laatste hoofdstukken van Handelingen. En eigenlijk als een soort afsluiting van, of misschien zelfs wel een epiloog op de geschiedenis zoals in de voorgaande hoofdstukken vermeld. Want wat wij in deze laatste hoofdstukken vinden, in de gebeurtenissen, maar ook in de verhandelingen, zal ik dan maar zeggen, van de apostel, is niet anders dan de samenvatting van heel zijn bediening en de hele samenvatting tegelijkertijd van de inhoud van zijn prediking. Daar komt het in de praktijk op neer. Want wat hier gebeurt in Handelingen 21 nog, is dat de apostel inderdaad reist naar Jeruzalem. Daar was hij natuurlijk al mee bezig in hoofdstuk 20, waar we de vorige keer waren. Hij was onderweg naar Jeruzalem en het had zoveel belang dat hij zich niet eens de tijd gunde om Efeze te bezoeken. En dus ontbood hij de ouderlingen der gemeente van Efeze tot zich in Mileten enzovoort. Want hij zou verder reizen van die havenplaats zo snel mogelijk inderdaad naar Jeruzalem. En wat wij dan vinden is dat de apostel in hoofdstuk 20, zoals wij natuurlijk uitgebreid gezien hebben, afscheid neemt, omstandig afscheid neemt, kun je rustig zeggen, afscheid neemt van de oudsten van de gemeente in Efeze. Niet eens van de gemeente in Efeze, die ziet hij ook niet eens, maar wel van de oudsten van de gemeente in Efeze. En hij, hij bevestigt hun de verantwoordelijkheid die zij dragen enzovoorts. Hij beveelt hen goden en hij beveelt hen het woord of den woorden der genade enzovoorts. En hij neemt definitief afscheid en er wordt vanuit gegaan dat zij hem niet meer zullen zien. Sommigen hebben hem vermoedelijk wel weer gezien, maar daar gaat het nou niet om. We vinden dat er in ieder geval niet meer vermeld. En het is daarmee een afscheid van de apostel, eigenlijk ook uit zijn praktische werk, zoals wij dat althans in de Bijbelse geschiedenis kennen. Ik druk me altijd voorzichtig uit, maar hier en daar zo'n gek voegwoord ervoor, althans, weet je wel. Althans in de Bijbelse geschiedenis. En dat moet ik wel, omdat u anders tegen mij zegt, ik heb wel eens van je gehoord dat de apostel later nog is vrijgelaten en nog weer op zendingsreis gegaan. En ze zeggen, ja, daar ben ik ook stellig van overtuigd. Maar dat staat niet meer op de bladzijde van de Bijbel. En nu spreken we over de Bijbel. En dan zeg ik, het is het eind van zijn Bijbelse loopbaan in elk geval. Daarna zegt hij natuurlijk, maar in de gevangenis, dat heeft toch ook een jaartje of 4, 5, als je het zo uitrekent, geduurd. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar de man was niet meer vrij om te gaan waar hij wilde om het evangelie te verkondigen. En wat wij vinden in de positie van Paulus in gevangenschap, is een uitbeelding van de positie van de gemeente als zodanig. Enerzijds gezet buiten de legerplaats, dat wil zeggen niet behorend meer tot deze wereld, gezet eigenlijk ook buiten de samenleving, al zullen sommigen daar wellicht van schrikken. Maar zo is dat nou eenmaal, hè? Aan de andere kant zijn ook wij als gemeente gevangenen van Christus Jezus en dragen zelfs in die gevangenis, om zo te zeggen, nog ook wel degelijk verantwoordelijkheid. Dat deed de apostel Paulus ook. En ook in de gevangenis, en misschien wel juist in de gevangenis, heeft u nog een belangrijk deel van zijn bediening vervuld. En voor ons misschien nog het belangrijkste, omdat daar, als u het mij zou vragen, uit die gevangenis de mooiste brieven vandaan komen. Maar of ze mooi zijn of niet, mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar ik heb ook zo mijn voorkeuren wel, hoor. Toch of niet? Ja, nou, daar hebben we het verder niet over. Maar wat we hier vinden in hoofdstuk 21, is het, of 20, 21, 22, is inderdaad die overgang. De apostel neemt afscheid van de oudsten in Efeze, waarbij je moet bedenken dat, om het snel te zeggen, gemeentelijke waarheid in het algemeen in een hoogste instantie wordt weergegeven in juist de brief aan de Efeziërs. Vandaar dat juist die gemeente te Efeze model staat voor de gemeente als zodanig. Hij roept bovendien niet de gemeente tot zich, maar de oudsten, want daar is het van afhankelijk of inderdaad het woord der genade, hij noemt het ook zo, bewaard wordt enzovoorts. Begrijp je me goed, je kunt natuurlijk zeggen dat elke gelovige verantwoordelijkheid draagt, maar naarmate hij meer verantwoordelijkheid draagt, is hij ook meer een oudste naar Bijbelse betekenis. Dus het blijft gewoon zo, de oudsten van de gemeente in Efeze. En als het ware geeft hij zijn eigen verantwoordelijkheid aan hen over. Hij neemt ook afscheid met woorden waarin hij zegt, ik ben rein van uw lieder bloed, want ik heb niet achtergehouden, weet je nog, vers 27 van hoofdstuk, van hoofdstuk 20, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben Al de raad gods, met grote nadruk. Al de raad gods. Dat wil zeggen, daarna komt niks meer. Als er daarna nog wat komt, dan gaat het niet buiten wat de apostel Paulus in elk geval gepredikt heeft. Geschreven heeft, kan ik in dit verband vermoedelijk niet zeggen, maar gepredikt wel. Dat is een belangrijke waarheid, want het betekent dat inderdaad het complete woord gods, de complete raad gods, aan de apostel Paulus bekend was tijdens zijn bediening, zeker zijn bediening in Efeze, die we weer enkele hoofdstukken verder terugvinden. En hij draagt de verantwoordelijkheid voor dat woord inderdaad over aan anderen, feitelijk. Daarna komt de apostel terecht in Jeruzalem. Ik ga op de geschiedenis niet in, want het is voldoende, die geschiedenis, om er avondenlang bij stil te staan, omdat er natuurlijk toch oeverloos, heel breed, kamerbreed zal ik dan maar zeggen, over gediscussieerd wordt over de vraag of Paulus eigenlijk wel naar Jeruzalem moest of niet. Of kennen jullie die discussie niet? Hij ging naar Jeruzalem, was ook, dacht hij, zei ook aanvankelijk, zo de Heere wil. Toen kwam hij onderweg een profeet tegen, die zei tegen hem, de Heere wil het niet. En er is geen twijfel mogelijk dat het inderdaad de profeet des Heeren was, en die ging toch, enzovoorts. Weet je wel, dat verhaal. Eigenlijk zou je moeten zeggen, Paulus moest eigenlijk helemaal niet naar Jeruzalem, maar hij ging toch, waarom weet ik ook niet, maar ik weet in ieder geval, ik weet in ieder geval dat Paulus naar Jeruzalem gegaan is en dat de rest van de gebeurtenissen van Gods wegen op uitstekende, hoe moet je dat zeggen, op grootse wijze gebruikt is ter illustratie en bevestiging van het woord Gods in het algemeen en de bediening van de apostel Paulus in het bijzonder. En dat is ook wat we hierna in de volgende hoofdstukken tot en met Handelingen 28 tegenkomen. Paulus eerst gevangen in Rome, of in Jeruzalem, ik ga het snel, hè. Eerst in Jeruzalem, waar hij een keer of drie verantwoording aflegt. Daarna in Caesarea en Syrië, waar hij een keer of drie verantwoording aflegt. En dan uiteindelijk in Rome. En daar legt hij ook enige malen verantwoording af. Enzovoorts. En dat is maar precies waar het om gaat. Het is namelijk onderdeel wel degelijk van het werk Gods aan hem. Maar aan de andere kant kun je rustig vaststellen, zo in het algemeen, dat de man eigenlijk in Jeruzalem als zodanig niks te zoeken had. Begrijp je me goed? Ik kan ook wel bedenken waarom hij er naartoe ging. Er waren misschien nog mensen die het evangelie niet gehoord hadden. En daarom, nou ja goed, dan ga je er dus naartoe om het ze te vertellen. Ik bedoel, dat kan ik ook wel bedenken. Natuurlijk. En Paulus zegt ook dat hij altijd en overal een lieflijke reuk is van Christus. In de tweede Korinthebrief schrijft hij dat. En Jeruzalem is daarbij uiteraard niet uitgezonderd. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar hij ging er naartoe met een heel speciaal doel. Hij op een of andere wijze zou je kunnen zeggen dat de apostel, dat is in hoofdstuk 21, zich min of meer conformeert aan eisen die aan hem gesteld worden. Zo van, om nog geen problemen te krijgen met de Joden, moest hij maar een beetje water bij de wijn doen of doen alsof. En dus volbracht hij bepaalde Joodse rituelen in verband met het afleggen van een belofte enzovoort. Wij weten niet eens precies welke, dus het zal waarschijnlijk er ook weinig toe doen. Maar het gevolg is wel dat de man op het tempelplein gevangen genomen wordt. Er gaat dus van alles mis. Er wordt bovendien ervan beschuldigd dat hij iemand uit Efeze, Trofimus, had medegenomen in de voorhof der Joden. Dat is niet gebeurd, letterlijk zeg ik altijd, maar overdrachtelijk zeg ik, is het wel degelijk gebeurd natuurlijk, want de heiden Trofimus heeft natuurlijk wel degelijk deel gekregen aan de zegeningen van, of die oorspronkelijk aan het Joodse volk dan wel in Israël beloofd zijn. Zo is het natuurlijk wel. Overdrachtelijk klopte het, maar letterlijk was het niet zo. Maar niettemin werd hij daarvan beschuldigd. Ze hadden hem met hem in de stad gezien natuurlijk. En ze concludeerden, want er staat er in vers 29 van hoofdstuk 21. En ze concludeerden eruit dat hij hem ook meegenomen had de tempel in. Dat blijkt niet het geval te zijn, maar het oproer is inmiddels gaande. En als er eenmaal een oproer gaande is, is dat ook bijna niet meer te stoppen. Nou goed. Daar gebeurt dan ook van alles. Dat wil zeggen, de Joden proberen hem gevangen te nemen, dan wel het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad probeert hem gevangen te nemen. Er ontstaat een oproer en u weet wat er dan gebeurt. Dan gaat de grote poort van de Burcht Antonius open en er komen langs de trap allerlei soldaten naar beneden. En die slaan het oproer neer of zoiets, want dat is wat er in de praktijk dan gebeurt. En wat er gebeurt is dat men Paulus redt. De Romeinen, let u op, de Romeinen redden Paulus uit de handen der Joden. Dat is toch een leuk verhaal. Voor degene die de heilsgeschiedenis kent, is dit natuurlijk toch rijk aan typologie. De Joden blieven er niet en Paulus, die het evangelie bracht aan de Joden, wordt inderdaad gered. Maar zo gaat de geschiedenis. Uit de hand der Joden, in dit geval door de Romeinen. En daar is het verhaal nog niet mee gedaan. Want er staat dan, die overste, die weet niet zo goed wat hij ermee aan moet met het hele gedoe. Maar ze nemen Paulus mee, hè? Vers 33 van hoofdstuk 21 is dat. Toen naderde de overste en greep hem, dan wel liet hem grijpen, want hij zal het wel niet zelf gedaan hebben, mag ik aannemen. En beval dat men hem met twee ketenen zou binden en vraagde wie hij was en wat hij gedaan had. Ligt voor de hand natuurlijk. Wie is u en wat is hier nou feitelijk aan de hand? En onder de schade riep de een dit en de andere wat anders, vers 34. Doch als hij de zekerheid niet kon weten vanwege de beroerte, beval hij dat men hem in de legerplaats zou brengen. Oproer was niet te stoppen en de overste Romeinse officier kon er niet achter komen wat er echt aan de hand was, dus nam hij gewoon Paulus mee. En als hij aan de trappen gekomen was, vers 35, gebeurde het dat hij van de krijgsknechten gedragen werd vanwege het geweld der scharen. Dus inderdaad, de apostel ontkomt maar nauwelijks aan een lynchpartij, maar dat dankzij deze Romeinse machthebber in dienst van de Romeinse keizer. Je zou bijna denken dat het christendom gered wordt door de Romeinen of door de Romeinse keizer. Dat was later wel anders natuurlijk. En toch zit er een kern van waarheid in, hè? Dat weet je, hè? Nou goed, in elk geval is het een hele kleine samenvatting op microfiche, denk ik, dat is heel miniem, van heel dit Bijbelboek eigenlijk, hè? Want in dit Bijbelboek begint met dat het evangelie gebracht wordt in Jeruzalem en het eindigt met het evangelie in Rome. En dat is precies wat hier op heel kleine schaal gebeurt. Paulus in Jeruzalem, de meest Joodse plaats die je me denken kunt, en die wordt afgevoerd naar het bolwerk der Romeinen. En de vertegenwoordigers van het Romeinse Rijk en de Romeinse keizer enzovoorts. Dus wat er gebeurt. En het verschijnsel dat hij van de tempel wordt gebracht in de Burcht Antonius is in het klein de uitbeelding van hoe het evangelie uit Jeruzalem verdwijnt en terechtkomt in Rome. Er is men niet vergeten, niet voor niks, nou niet voor niks, maar de Rooms-Katholieke Kerk beschouwt zich nog altijd als de moederkerk, zo heet dat, hè? Zo van, dat is hier in Rome is de zetel van het christendom. En als wij zachtjes zeggen, zou het niet misschien Jeruzalem kunnen zijn, dan heb je een probleem, hè? Rome. En dat is het ook. Het ging van de Joden naar de heidenen, in het algemeen. En voor zover je dat geografisch kunt aanwijzen, ging het dus van Jeruzalem naar Rome. En hier wordt het in deze gebeurtenissen uitgebeeld. Paulus wordt weggehaald van het tempelplein en gebracht in de Burcht Antonius. Maar raad eens wat, hij moest de trap op. Want dat vind ik het leukste van het hele verhaal. Hij moest de trap op. U weet, heiligdommen worden van oudsher gebouwd op een berg. Sinds Genesis was dat al zo, in de dagen van Abraham, het offer van Isaac, berg Moria, weet u. En feitelijk zijn we op dezelfde berg, want voor zover wij weten is de tempelberg gewoon de berg Moria, waar Abraham Isaac zou offeren, enzovoorts. Maar de aardigheid is dat het mag dan een berg zijn, en daarmee de meest heilige plaats van het Joodse volk en van heel Israël feitelijk. Niettemin was er een burcht gebouwd naast het tempelplein en die stak nog een heel eind uit boven de tempel. Hoger. Er was een goede reden voor, die Romeinen wilden wel die gang van zaken in de Jodenkerk. Mag je dat woord gebruiken? Staat in mijn woordenboek. In de Joden, ik bedoel het niet lelijk, maar het is toch een goed woord. En ze wilden wel de situatie in de Jodenkerk overzien, op de tempel. Want als er ooit met het Joodse volk iets zou zijn als rebellie of opstand, ook tegen de Romeinen, zou het moeten beginnen, zou het zich manifesteren moeten, juist op het tempelplein.
Nou goed, vandaar die burcht. Maar die burcht stak er bovenuit. Paulus wordt gebracht naar een hogere plaats. En hoe je dat nou keert of wendt, als de zaligheid van de Joden gaat naar de heidenen, dan is dat, ik weet nooit het goede woord nu, maar dan is dat toch een soort promotie. Want als het voor de Joden is, is het voor dat volk, één volk, een klein volk ook, hoeveel het er ook zijn, maar het is een klein volk, was het toen ook. Maar als het van de Joden gaat naar de heidenen, dan gaat het naar heel de wereld. De volkeren in het algemeen tot aan de uitersten der aarde, einden der aarde, of wat we er maar van gelezen hebben, ook al eerder in ditzelfde boek Handelingen. Dus het gaat toch omhoog. Het is toch iets hogers. Nog afgezien, maar dat is een wat moeilijke verhaal, nog afgezien van dat als het inderdaad bij de Joden zou gebleven zijn, zoals de Joodse verwachting wellicht ook was, dan zou dat hebben moeten leiden tot de openbaring van het Koninkrijk Gods, dan wel van Christus op aarde. Maar waar het van de Joden wegens hun ongeloof werd weggenomen en naar de heidenen ging, is het terechtgekomen in de praktijk bij een volk met een hemelse positie en erfenis en wat er maar wezen mag. En als dat geen promotie is, weet ik het niet meer. Dat is een hele fase hoger. En als in de toekomst de geschiedenis verder gaat en de wederkomst van Christus plaatsvindt, althans met betrekking tot Jeruzalem en het Joodse overblijfsel, dan verschijnt de Heer voor Jeruzalem, boven en daarna ook op, overigens, de Olijfberg. Maar wel hoger dan, en daar gaat het om. Een hogere positie en vanuit een hogere positie. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Hoe de zaligheid daadwerkelijk naar de heidenen ging, gegaan is, of zou gaan, net zo je wilt, maar het wordt hier gedemonstreerd. In elk geval staat er, als hij, vers 35, als hij aan de trappen gekomen was, gebeurde dat hij van de krijgsknechten gedragen werd. Daaruit kun je dus rustig concluderen, Paulus wordt gered door de Romeinen. En eerlijk gezegd, voor mij persoonlijk, is het ook mede een argument, niet de sterke, maar het is mede een argument voor de gedachte dat Paulus uiteindelijk gered wordt. Nou, definitief natuurlijk niet, maar uiteindelijk gered wordt uit deze gevangenschap door de hoogste Romeinse instantie die er bestond, namelijk de keizer. Want hoe je dat ook keert of wendt, hoef je helemaal niet een groot bijbelkenner voor te zijn. Als er in het eind van Handelingen staat dat Paulus 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning het Koninkrijk Gods verkondigde en uitlegde ongehinderd, dan is de meest normale conclusie vervolgens dat hij na die 2 jaar inderdaad werd vrijgesproken en dus ook vrijgelaten. Het enige probleem aan die redenering is niet zozeer dat je dat uit de Bijbel niet kunt aantonen, maar het probleem eraan is dat men dan graag wil weten wat hij daarna nog gedaan heeft en waar hij geweest is. En waar men dat niet in de Bijbel kan vinden, en daarbuitenom is het toch wat moeilijker, lost men het probleem liever wat makkelijker op en zegt nee, na 2 jaar is hij gedood enzovoorts. Men heeft bovendien de jaartallen wat te laat, zodat Paulus dan in gevangenschap zit in de dagen van Nero. En niemand gelooft dat Nero hem heeft vrijgesproken. Niemand gelooft dat Nero überhaupt ooit iemand heeft vrijgesproken. Nou goed. En daarmee wordt de vraag kloppend gemaakt. Maar zoals hij hier gered wordt van de Joden door de Romeinen, zo geloof ik dat hij daarna inderdaad ook gered is door de Romeinen. Dat wil zeggen, hij beriep zich uiteindelijk op de keizer. De vierde keizer is hij vrijgesproken. Er zijn argumenten genoeg voor. Uit de Bijbel zelf ook. En daar gaat het maar om. In elk geval krijgt hij zelfs van de Romein, notabene, de gelegenheid om vrijuit te spreken. Die gelegenheid kreeg je later van de Romeinen in Rome uiteraard ook, maar dat was tamelijk vanzelfsprekend. Dat hoorde bij zijn status als Romeins staatsburger die zich op de keizer beroepen had. En dus zeg ik, hij heeft, als u mij vraagt, later ook de gelegenheid gekregen van de Romeinen om weer vrij uit te spreken. Ik bedoel gewoon, men heeft hem vrijgelaten. Dat hij daarna weer gevangen genomen is en inderdaad een marteldood gestorven is, dat geloof ik ook, ja. Maar daar zijn we wel een paar jaar later. Goed. Dan roept de menigte, vers 36, terwijl ze de trap op zien gaan. En terwijl hij hen ontsnapt als het ware. Zij roepen weg met hem. Waar heb ik die woorden toch eerder gehoord? Denk ik altijd als ik die lees. Maar dat hoef ik niet uit te leggen, mag ik aannemen? Weg met hem. En dan vers 37. En als Paulus in de legerplaats zou geleid worden, dat wil zeggen, dan zou hij de deur door boven aan de trap. Dan is hij dus boven aan de trap, hè? Als hij in de legerplaats zou geleid worden, zei hij tot de overste, is het mij geoorloofd tot u wat te spreken? En die zei, die overste, kent gij Grieks? Dat was de eerste verrassing, want de man dacht dat deze Paulus een Egyptenaar was, die een oproer verwekt had en die 4000 moordenaars naar de woestijn had uitgeleid. Dan vraag je af, waarom staat dat erbij? Nou, in ieder geval, die overste had een ander woord. Die dacht dat hij een bekende oproerkraaier te pakken had. Dat bleek hem alleen niet te zijn. Maar wij vragen ons nou af, wie was eigenlijk dan die Egyptenaar die voor deze dagen oproer verwekte en de 4000 moordenaars naar de woestijn uitleidde? Dat is een redelijk goed antwoord op, al klopt het nooit 100%. Wij kennen namelijk zowel uit Flavius Josephus als uit Eusebius, kennen wij het verhaal over een Egyptenaar die zich meldde in Jeruzalem onder de Joden, die zich uitgaf als profeet, maar die in werkelijkheid dus een ordinaire sekteleider was en die ook deed wat die lui gewoon doen. Ja, sorry. Achteraf denk ik, ja, dat kan ik beter niet zeggen, maar zoiets is het. Het ligt voor de hand. Hij beweerde dat binnen afzienbare tijd, binnen enkele dagen was het in de praktijk, Jeruzalem zou instorten. De muren zouden vallen, zowel eens de muren van Jericho, en daarmee zou het Romeinse garnizoen verslagen zijn, en zo zou verlossing tot stand komen. Met verwijzing naar messiaanse beloften uiteraard. En hij leidde een groep mensen uit Jeruzalem. Men telt ze tot 4000 hier kennelijk. En het schijnt dat die allemaal op de Olijfberg zijn gezeten om te gaan kijken naar en wachten op het instorten van de muren van Jeruzalem. Zie hoe dicht het bij Bijbelse profetie zit. Want onder elkaar als straks. Ja, niet dat ik het leuk vind, maar wat zeggen ze dan? Hè? Dat ik het leuk... Nee, maar als straks de muren van Jeruzalem vallen, ik kan wel zeggen wat God verhoedde, maar die verhoedt dat niet, die doet dat namelijk. Als straks de muren van Jeruzalem vallen, wie zijn er dan en kijken ernaar? Wij. Toch? Want als straks... Ik kan het nou allemaal niet uitleggen, maar ik kan het wel zeggen. Als straks aan het eind van de 70ste week van Daniel Jeruzalem verwoest wordt en dus de muren, want aan de oostkant zijn het nog steeds gewoon de muren, als de muren van Jeruzalem vallen, dan zullen te dien dagen de voeten van de Heer Jezus Christus op de Olijfberg staan. Nou ja, men zal hem zelfs zien verschijnen in de lucht eerst en daarna zullen zijn voeten op de Olijfberg staan. Maar wij zijn daarbij. En als u het mij vraagt, die Egyptenaar met die 4000 moordenaars valt bij mij in de categorie omgekeerde beelden dan wel negatieve typen. Het is gewoon een beeld van Christus en de gemeente. Christus en Egyptenaar, ja waarom niet? Uit Egypte, weet u nog? Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De zoon van Jozef, die naam en zo'n uitspraak moet toch voldoende zijn? Het is een prachtig beeld van de Christus en de gemeente. Alleen Paulus was dat niet. Maar de verwarring is toch wel aardig. En daar gaan we maar om. Ja, laat verder maar zitten. En dan staat er, maar Paulus zegt, nee, dat ben ik niet. Ik ben een Joods man van Tarse, want Joden woonden toen ook al in de diaspora. Dat wil zeggen over heel de wereld verstrooid. Ik ben een Joods man van Tarse en dus kende hij Grieks. Hij sprak niet Egyptisch, maar Grieks. Kent gij Grieks? Jawel. Ik ben een Joodsman van Tarse, een burger van geen onvermaarde stad. Hij schept niet echt op, en dus zegt hij het op deze negatieve wijze. Geen onvermaarde stad is Cilicië. En ik bid u, laat mij toe tot het volk te spreken. Cilicië was een Romeinse kolonie, dus vooruit. Laat mij toe tot dit volk te spreken. En die overste staat daartoe, merkwaardigerwijs. En je vraagt je af hoe het volk dan ineens rustig wordt. Dat wordt in het volgende vers verklaard, het volgende versen. Namelijk, en als hij het toegelaten had, zo van als je wil praten tot die menigte, dan kom je niet bovenuit. Want die overste had ze al gevraagd, wat is er eigenlijk tegen die man, wat heb je tegen de man? En de kon hij de antwoorden niet eens verstaan, kon hij niet eens uitkomen. Dus ik kon makkelijk aan Paulus toestemming geven, nou, weet dat ze praten doet, probeer dat dan maar. En dat deed hij, de staten. En als je het toegelaten had, Paulus staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk, de trappen, dat wil zeggen, bovenaan de trap is het idee, hè. Wenkte met de hand tot het volk, en als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de Hebreeuwse taal, zeggende, mannen, broeders en vaders, dit is al een grap hoor, wat hij nu zegt, mannen, broeders en vaders. Mannen, broeders en vaders. Want dat is plagiaat. Mannen, broeders en vaders. Want er was eens iemand die ook sprak daar in de buurt, vlak in de buurt. En die begon zijn redenvoering net zo. Mannen, broeders en vaders. En dat was... Hè? Nee. Stefanus. Dat is de gelegenheid waarbij Paulus ons ten toneel gevoerd wordt. En Paulus was daarbij, bij die toespraak van Stefanus, toen men Stefanus gevangen genomen had en de gelegenheid kreeg om iets te zeggen. Diende tot niets, maar ik kreeg de gelegenheid iets te zeggen. Veroordeeld was hij feitelijk toch al, maar hij mocht wat zeggen. En hij zei, mannen, broeders en vaders. En Paulus begint, Handelingen 7, vers 2 geloof ik. Ja, mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig en aanwezig nu tot u doen zal. En er staat een feintjes tussen. Als zij nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. Waarom? Heel sterk hoor. Waarom? Omdat de Hebreeuwse taal niet de spreektaal was. En als u mij vraagt, voor zover ik weet, maar ik ga u heus niet uitleggen op grond van argumenten dat ik dat denk. Maar dit is een van de belangrijkste argumenten. Hebreeuws is nooit de spreektaal van Israël geweest. Hebreeuws is de taal die zijn oorsprong vindt in de Bijbel zelf. Feitelijk in de Mosaïsche wet. En daarom was het de taal die uitsluitend gebruikt werd als religieuze taal. Om het zo neutraal mogelijk te zeggen. Zoals de Rooms-Katholieke Kerk tot voor kort altijd en overal slechts Latijn bezigde. Nu tegenwoordig bijna overal, maar vooruit. Maar zoals het vroeger altijd zo was. Alles ging in het Latijn. Heilige Geest, Vaneo, Spiritus Sanctus, hè, enzovoort. Hè. Alles ging in het Latijn. Zo was alles in de synagoge per definitie in het Hebreeuws. En de taal werd daarbuiten domweg niet gebruikt. Net zo min als het Latijn in onze dagen, want het is een dode taal. En net zo dood was de Hebreeuwse taal in Israël ook. Want de omgangstaal is, voor zover wij weten, ook uit de Bijbel, Aramees. Of, zoals de Engelsen het noemen, Chaldees. Maar de taal van de Babyloniërs is feitelijk. En in ieder geval was dat na de ballingschap zo. In elk geval, dat is helemaal gewoon 100% zeker. Na de ballingschap, en u dient te bedenken dat juist de ballingschap, de Babylonische ballingschap, het begin is van het Judaïsme. Velen realiseren zich dat niet, maar Judaïsme, de Joodse godsdienst dus, want zo heet dat, is ontwikkeld geworden in de Babylonische ballingschap. Niet daarvoor. Het is altijd heel vreemd dat mensen spreken over... Of denken dat de Joodse traditie teruggaat, of de Joodse godsdienst teruggaat op Mozes of David of wat dan ook. Helemaal niet. Men diende de Heer niet, lees de Bijbel maar. Men diende de Heer niet. Dat is de aanleiding tot de ballingschap geworden. En pas toen men het land uit was, toen begon men de Heer te dienen. Nou ja, of wat er voor door moest gaan dan. Maar daar ontstond het Judaïsme. Vandaar dat het Judaïsme dus gebaseerd is feitelijk op wat bekend is als de Babylonische Talmud. Nee, het is nooit op de Bijbel zelf. Het is altijd andere geschriften. Nou, Talmud is het formulieren. Maakt niks uit, maar altijd wat anders dan de Bijbel. Dat is het probleem eigenlijk ook altijd. Hè? Maar goed. Maar Chaldees was dus de omgangstaal in Israël. Het was gewoon een dode taal, maar het was de taal van de Bijbel. En in die taal richt hij zich tot de Joden. Die dus die taal kennen alleen van, laten we zeggen, de synagoge. Daar komt het op neer, de heilige taal dus in de praktijk. En daarom hielden zij zich te meer stil, is de gedachte. Want wat hij nu gaat zeggen, zou men dus moeten plaatsen binnen het kader van de Joodse godsdienst. En eigenlijk dus, want wij benaderen het natuurlijk toch van de andere kant, binnen het kader van het Oude Testament. Daar komt het op neer. Heel het Oude Testament is ons overgeleverd in het Hebreeuws. Op enkele delen na, dat weet je. Enkele delen zijn geschreven in het Aramees dus weer. Maar het zijn delen die ontstaan zijn, of die geschreven zijn, bedoel ik natuurlijk gewoon, buitenslands. Stukken van Daniel, stukken van Nehemia of Ezra. Ik weet niet precies, maar het doet nou ook weinig te zaken. Maar in elk geval, zij zijn stil. En ze luisteren naar deze Jood die in het Hebreeuws de heilige taal tot hen spreekt. Want wat hij hen uiteenzet, sluit gewoon aan bij de oud-testamentische geschiedenis. En in het bijzonder de oud-testamentische profeten. En hij zegt dan eerst wie hij is. Namelijk, ik ben een Joods man. En te Tarse in Cilicië geboren, opgevoed, dat wil zeggen onderwezen, want het heeft met voeden, dat is altijd onderwijs, hè? Het heeft met voeden te maken, opgevoed, onderwezen in deze stad. Hoe lang dat geweest is, weten wij niet. Hoeveel jaren van zijn jeugdapostel in Jeruzalem les heeft gehad, zal ik maar zeggen, dat weten wij niet. Maar hij zegt in ieder geval opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen. En naar de bescheidenste, dat wil zeggen de meest gedetailleerde, de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, de Joodse wet dus. Hij is dus tot in detail onderwezen in de Joodse wetten en dus in de Joodse godsdienst en daarmee ook wijze van leven uiteraard. Hè. Met opzet vermijd ik het woord geloof, want het Joodse geloof, dat weet u, dat bestaat niet. Hè. Na Bijbelse maatstaven bestaat het niet. Nee. Ja, ja. Jodendom is per definitie, naar Bijbelse maatstaven, ongeloof. En dus is het niet een Joods geloof. Het is een Joods ongeloof. En Mohammedanisme is een Mohammedanistisch ongeloof. Islamitisch ongeloof. En Boeddhisme is Boeddhistisch ongeloof. Het is niet een geloof. Het is de duivel die die termen door elkaar gooit. Wij zouden daar niet in trappen. Het is ongeloof. Geloof heeft niks met werken te maken, zelfs niet met religie. Geloof is vertrouwen op het woord Gods. Dat voor waar houden en daaruit leven. Naar klassieke maatstaven is dat geen godsdienst of religie. Integendeel. Maar het is wel kracht Gods tot zaligheid natuurlijk. Evangelie, kracht Gods tot zaligheid van ieder die gelooft. Niet willekeurig wat, maar wie gelooft in het evangelie. Of wie gelooft in het woord Gods. En dus, wie gelooft in de Heer Jezus Christus. Men zou dus niet het judaïsme noemen het Joodse geloof. Dat is absoluut ten onrechte. In ieder geval, naar het gebruik van de termen in de Bijbel. En dat is het enige echte gebruik natuurlijk. Maar goed, de apostel zegt dan, ik ben onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet. Waarbij wijze van doen heeft met de wijze van leven, een bescheidenste wil zeggen tot in de kleinste details, want Jodendom bestaat nou eenmaal eigenlijk uitsluitend uit voorschriften met betrekking tot wat men mag doen en wat men niet mag doen en hoe men de dingen zou doen. Vooral dat, hoe men de dingen zou doen, tot in de details voorgeschreven. Ik durf er nooit uitgebreider op in te gaan, want dan ontstaat hilariteit. Tenzij je erin grootgebracht bent, dan weet je niet meer. Maar goed, Paulus zegt dan, ik ben daarin onderwezen. En dan zegt hij, dus hij zegt dus, ik ben van huis uit Jood. Zelfs meer dan wie dan ook, maar dat zegt hij op andere plaatsen uitgebreider. In Galaten bijvoorbeeld, Galaten 1, zegt hij dat hij in het judaïsme, in het jodendom, toenam boven zijn geslacht. Dat wil zeggen dat hij de hoogste positie bereikt had, die je binnen het jodendom feitelijk maar kunt bereiken. Men concludeerde gewoon dat de man deel uitmaakte van het Sanhedrin zelf. Dat denk ik ook, ja. Nou, je kon nog één stapje hoger, dan moest je voorzitter worden van het Sanhedrin. Hoge priester. Maar als je niet uit de stam van Levi bent, kan dat natuurlijk niet. Dus hij kon niet meer bereiken dan wat hij bereikt had. Dat is het verhaal. Dat is niet zomaar iemand. En dat is wat hij nu zegt. En daarna zegt hij dat hij deze, vers 4, deze weg vervolgd heeft. Ik ben een Joodsman, vers 4, die deze weg vervolgd heb tot de dood. Waarbij deze weg, nou ja, ik ben er geneigd om in een hoofdletter te schrijven dan natuurlijk, want deze weg slaat inderdaad op het christendom. Dat is die weg zoals die genoemd wordt in bijvoorbeeld Handelingen 9, vers 2. En dan zijn we in de geschiedenis van Paulus, het hoofdstuk over zijn zogeheten bekering. Daar staat in vers 1. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priesteren, want er was hij goede maatjes mee. En bovendien, hij handelde in opdracht van deze hoge priester, zoals hier staat. Want er staat vers 2. En ik begeerde brieven, of Paulus begeerde brieven van hem naar Damascus. Aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van die weg, daar heb je hem, de weg. Dat is gewoon christendom, zou ik maar zeggen. Die van de weg waren of die weg waren, vond hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem enzovoorts. En dat is aardig om dit schriftgedeelte aan te halen, want het idee is dat de apostel inderdaad precies datzelfde hier in Handelingen 22 naar voren brengt. Hij vervolgde die weg, staat er, tot de dood. Hij vervolgde de gelovigen. Degene die geloofde in de Heer Jezus, dus als de Messias. Hij vervolgde hen tot de dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beide mannen en vrouwen. Dat is nogal wat bij de Joden, op godsdienstig terrein althans, is de vrouw niet echt belangrijk, begrijp je me goed. Waar het hele leven binnen het Jodendom geregeld is, inclusief de wijze waarop de tafel gedekt moet worden en waar het bestek moet liggen en al dat soort dingen meer, daar speelt de vrouw dus een belangrijke rol. Ze moet de sabbatlampen aansteken en weet je veel wat, allemaal volgens voorschrift. Niet, ze moet het doen, nee, ook hoe ze het doen moet enzovoorts. Maar waar het echt gaat om het meer godsdienstige aspect van het Jodendom, daar komen de vrouwen niet aan te pas. U weet, die vrouwen zitten in de synagoge dan ook apart. En dikwijls ook op het balkon met zo'n hek ervoor. Dus boven en achter het gaas kunnen ze naar beneden kijken. Ja, dat is Amsterdam zo. Nou goed, laat maar zitten. Maar ook mannen en vrouwen. En dan vers 5 zegt de apostel, gelijk mij ook de hoge priester getuige is, en de gehele raad der ouderlingen, die uiteraard door de hoge priester vertegenwoordigd wordt, het Sanhedrin dus, van de welke ik ook brieven genomen hebbende, en dat lazen we zojuist in 9 vers 2, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, dat wil zeggen Joodse broeders, broeders naar het vlees, hè, ben naar Damascus gereisd om ook degenen die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Met andere woorden, de apostel stond in dienst rechtstreeks van de Joodse Hoge Raad, onder de verantwoordelijkheid van de Joodse hoge priester, die hij dus vertegenwoordigde, en een hogere positie binnen het Jodendom, kan men dus niet eens innemen. En terwijl hij daarmee bezig was en geen enkele twijfel had aan waar hij mee bezig was, en hij was ongetwijfeld dus stellig 100% van overtuigd dat hij een goden welbehagelijk werk deed, zoals dat zo mooi heet, toen geschiedde er wat anders. Toen was hij is niet langzamerhand van gedachten veranderd. Hij is natuurlijk van gedachten veranderd, maar niet langzamerhand. Maar met geweld, zal ik maar zeggen. Want hij zegt dan vers 6, maar het geschiedde mij, net op de formulering, het geschiedde mij. Dat betekent zoveel als het overkwam mij. Ik kon er ook niks aan doen. Het geschiedde mij als ik reisde en Damascus genaakte, omtrent de middag. Dat wil zeggen, omtrent de middag, dan was het al heel licht hoor. Dus het lichtste deel van de dag, dat weet je. De zon staat het hoogst. En ze wordt geen foto's maken, broeder, want veel te harde kleuren krijg je dan. Hè? Nou goed. Maar dan staat er omtrent de middag dat snel ik uit de hemel, dat wil zeggen plotsklaps, een groot licht mij rondom omscheen. Nou, ik moet u zeggen, als je midden overdag met de zon hoog aan de hemel op de pakweg 30ste of 31ste breedtegraad, want dat is het daar ongeveer, als daar ineens licht aangaat midden op de dag, dat zie je heus niet hoor. Als je dan gefotografeerd wordt voor te hard rijden, merk je die blits heus niet. Die is ook trouwens nergens voor nodig. Zo'n licht is dat dus geweest, hè? Dan lopen we allemaal met zonnebrillen op. En liefst hele donkere. Donkerder dan dat je hier bij de opticien haalt. Of bij de supermarkt natuurlijk, bij de benzinepomp. Maar goed. Maar een groot licht, onderschat het niet. Een groot licht, midden overdag. Ons omscheen mij rondom. En ik viel ter aarde. En ik hoorde een stem tot mij zeggen. Saul, Saul. Leuke Saul. Want het betekent zoveel als verkoren, hè? Toch gekozen. En dat is wat hier gebeurt. Hij wordt gekozen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En ik antwoordde, want wat moet je anders doen? Ik antwoordde, wie zijt gij, heren? En hij zei tot mij, ik ben Jezus. Niet ik ben Christus, ik ben Jezus. Vanuit de hemel, met dit heerlijke licht, want zo heet het later in vers 11, daar heet het heerlijkheid, daar komt de stem, ik ben Jezus, de zoon van de timmerman van Nazareth, niet te vergeten. Ik ben Jezus, staat er trouwens achter, ik hield hem de vinger op, want ik moest een woord aanwijzen, maar staat er gewoon achter, ik ben Jezus, de Nazarener, de man van Nazareth dus, welke gij vervolgt. Nou, en dan denk ik, ja, dan hang je. Hè? Toch? Zou je maar overkomen. Probeer me er wel eens in te leven, maar het lukt me niet. Daar krijg ik met geen mogelijkheid voor elkaar. Je zal met zoveel overtuiging enzovoorts bezig zijn met wat je denkt dat goed is voor God. En dan word je vanuit de hemel teruggeroepen. Wat vervolgt gij mij? Hoezo? Wie is u? Ik ben degene die je geacht wordt te dienen. Want er staat natuurlijk, ik ben Jezus. Nou, die diende hij niet. Maar hij had niet het idee dat deze Jezus inderdaad de Messias was. De Christus en dus de Zoon Gods. En dus de openbaring van Gods wezen. Maar daar kwam hij nu bij deze ene gelegenheid meteen wel achter, denk ik. En anders binnen afzienbare tijd. Ik ben Jezus, de Nazarener, welke gij vervolgt. En die met mij waren, zegt Paulus, zagen wel het licht. En werden zeer bevreesd. Maar de stem, desgene die tot mij sprak, hoorden zij niet. Daarna zijn er altijd die zeggen, ja, maar dat klopt niet met Handelingen 9, want daar staat dus het wel horen. Dan zeg ik, nou, ik ga er primair vanuit de Bijbel altijd gelijk heeft. En dat het klopt wat hier staat. En dat het ook klopt wat in Handelingen 9 staat. En als ik het dus naast elkaar leg, kom ik tot de conclusie dat in Handelingen 9 gezegd wordt dat ze inderdaad wat hoorden. Een geluid in elk geval. Als een donder of zoiets. Maar ze hebben in ieder geval, toen er wat gezegd werd tot Paulus, dat niet verstaan. En daar gaat het maar om. Ze hebben geluid gehoord, maar ze hebben geen boodschap gehoord. De stem desgene die tot mij sprak, hoorden zij niet. Trouwens, het verhaal wordt natuurlijk een paar keer verteld in Handelingen en eventueel in brieven. Maar in het algemeen in Handelingen. En men zou die geschiedenissen zoals ze vermeld worden naast elkaar leggen om een idee te krijgen van wat er zoal gebeurde. Natuurlijk. En dan niet meteen zeggen, hier staat iets anders, dus is het fout. Of dus is het onbetrouwbaar. Zo is het niet. Hè? Maar het gaat om dat licht en dat geluid. En Paulus zegt, er waren anderen bij. Die kunnen er beamen. Ze hebben alleen niet gehoord wat er gezegd werd. Maar het verschijnsel was zodanig. Belangrijk genoeg. En Paulus zei dus vervolgens vers 10. Heren, wat zal ik doen? En de Heer zei tot mij, want dat is de goede vraag, hè? Wat zal ik doen? Misschien heeft hij nog wel meer gezegd, maar dit is de belangrijke vraag. Hij was wat aan het doen en hij wordt tegengehouden. Dus is nu de vraag, wie zijt gij en wat zal ik doen? Hoe gaat het nou verder? Dat bepaalde hij namelijk niet zelf meer. Maar hij vroeg hem meteen aan die Heer. Heren, wat zal ik doen? Nou, hij heeft een opdracht gekregen. Voor de rest van zijn leven. In elk geval. Heren, wat zal ik doen? En de Heer zei tot mij, sta op en ga heen naar Damascus. En al daar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. Dit laatste staat er in Handelingen 9 niet bij, maar hier wel. En dus neem ik aan dat ook zo gezegd is, of althans dat woorden van die strekking gesproken zijn tot de apostel Paulus. Hij vroeg, wat zal ik doen? Dat is misschien een vraag geweest op de korte termijn, van moet ik nou verder gaan naar Damascus of welke kant moet ik nu op? Maar de vraag, wat moet ik doen? Als je dat aan de Heer vraagt, dan krijg je een opdracht voor de rest van je leven. Want bij de Heer gaat het nooit over de korte termijn. Wat zal ik doen? En de Heer zei, nou ga eerst maar naar Damascus en al daar zal met u gesproken worden door iemand over al hetgeen u geordineerd is, dat is een zware term, al hetgeen u geordineerd is te doen. God had een heel werkplan voor de apostel Paulus, die toen nog niet zo heette natuurlijk, klaar lag. En daartoe werd hij nu geroepen. Begrijp je me goed, de algemene strekking van dit verhaal is dat de apostel dat dus gewoon zegt. Sorry, als het aan mij lag, was ik nog steeds een Jood en wat voor een. Maar ik kan het ook niet helpen. Het ligt niet aan mij. Ik ben gewoon gegrepen, ik kan er ook niks aan doen. Het is me overkomen, het geschiedde mij dat, enzovoorts. En dat is de verantwoording die hij aflegt. Niet, ik ben van mening dat, of ik zie het zus of zo. Nee, de Heer heeft hem gegrepen. En hij excuseert zich feitelijk, enerzijds, zoals op zoveel andere plaatsen ook, hij excuseert zich enerzijds voor zijn positie en zijn bediening, en anderzijds is dat natuurlijk tegelijkertijd zijn kracht. Want op het moment dat je zegt, sorry, ik kan het ook niet helpen, maar ik moet nog helemaal meneer dienen, heb je gezegd dat je de allerhoogste baas hebt die er is. Toch? En daar kun je meteen je autoriteit aan ontlenen. Het zijn twee uitersten, maar het gaat wel gelijk op. Vandaar dat zoveel brieven beginnen met Paulus, apostel van Jezus Christus. Als je bezwaar hebt, moet je dus bij Jezus Christus zijn. Paulus, een dienstknecht Gods. Als je denkt dat de man dit niet bekwaam is, of niet geschikt is voor die functie, ja, dan moet je bij God zijn. Dat is het verhaal. En als wij van onszelf zeggen, ik zal niet zeggen dienstknecht Gods, maar dan toch op zijn minst kind van God. Als je bezwaar tegen hebt, moet je bij God zelf zijn. Nee, er zijn er een heleboel die bezwaar maken. Ze zeggen, dat gaat zomaar niet. Dan zeg ik, nee, het gaat ook zomaar niet. Dat is waar, er is heel wat, heeft heel wat moeten gebeuren. Nee, ik bedoel, de Heer heeft heel wat moeten doen om het zover te kunnen krijgen. Om mensen, zondaren, te kunnen maken tot zijn kinderen. Maar niet alleen hij doet dat, en als je het niet mee eens bent, ja, dan moet je daar zijn. En als ik hier sta, dan zeg ik, ja sorry, staat in de Bijbel. Of ik het leuk vind of niet, heeft er niks mee te maken. Staat in de Bijbel en daarmee uit. Zo is het dus. En dat is eigenlijk wat de apostel hier ook naar voren brengt. En waar men dat begrijpt, wordt men natuurlijk helemaal boos. Hè? Duidelijke zaak. Nou goed. Dan zegt de apostel in vers 11, en als ik vanwege de heerlijkheid deszelfde lichts niet zag. Want dat is ook leuk om je even op te wijzen. Het komt in de Bijbel nog wel eens voor dat mensen blind zijn. Maar achteraf heb ik, dat staat er in de Kinderbijbel ook, hè. En achteraf heb ik gezien dat het niet helemaal correct is. In veel gevallen niet correct, omdat het weliswaar gaat om, zij kunnen niet zien. Maar bij blind zijn denken wij gewoonlijk, moet het nog eens navragen aan een blinde, ik weet niet hoe dat werkt, maar dan denken wij gewoonlijk aan duisternis. Terwijl, broer, je maakt een foto, alles zwart, het was donker, de blits deed het niet. Het was geen licht. Nee, maar als je te veel licht hebt, dan is je hele plaatje wit en dan zie je dus ook niks. En niks zien, dat is blind zijn. En omdat wij wat technische mensen geworden zijn de laatste 100 jaar, hebben we het woord verblind uitgevonden. En dus hebben we afgesproken, blind wil zeggen, het is duister en verblind, dan is het licht. Maar in beide gevallen, gewoon blind hoor. Die heb je toch, hè? En het punt is dat heel wat blindheid ook in het Oude Testament niet is, men ziet zwart, men ziet wit. Het is te veel licht. En men kan het niet onderscheiden. Maar ik moet u zeggen, als je helemaal geen licht hebt, kun je nooit een foto maken. En als je te veel licht hebt, hebben we toch wel een oplossing voor. Dat is echt waar. Dat is nog wel te doen. Te veel is niet het probleem. Te weinig, dat is een probleem. Als het te veel is, dan is het een kwestie van aanpassen. Een kwestie van wennen. En nee, zo werkt het met de fotocamera natuurlijk, maar zo werkt het met onze ogen ook. Dus met een fotocamera, je kunt nog zo'n groot gat aan diafragma opzetten, maar als er geen licht is, krijg je niks op je plaatje. Heb je te veel licht, draai je diafragma dicht en wat kleiner, en dan kun je het beter onderscheiden. En daar gaat het maar om.
Een mooi zwart hoekje opzetten. Nee, ook geen licht.
Dan ben je geen licht, broeder, als je zwart hoekje draait. Nou goed, door tong als van vuur op je hoofd te hebben. En niet een zwart hoedje. Nou, doe maar weer. Maar dit is verblindheid, er is te veel licht. En dat dat nogal eens in de Bijbel voorkomt, ook in de Oude Testamentische geschiedenis, is gewoon omdat het de uitbeelding is van de heerlijkheid, het licht namelijk van het nieuwe verband. En dat is het probleem. Wanneer men degene die onder het oude verbond leven en dus degene die onder de wet leven confronteert met de heerlijkheid van het nieuwe verbond en dus met de rijkdom der genade, dan ziet men ineens niks meer. Want dan is men in de praktijk ook heel zijn leven in de praktijk kwijt. Zal ik u dit vertellen? Als je hele leven bepaald wordt, dwangmatig dus, opgelegd via wet, doe dit en doe dat. En als je het doet, dan moet je het zo doen. Alles volgens voorschrift. En er komt dan ineens genade overheen die zegt, je bent vrij om te doen en te laten wat je wil. Dan gaat er dan eens maar een poosje bij liggen. Ik bedoel, wat dan? Dat is moeilijk. Dan weet je ineens niet meer wat je doen moet. Want dan heb je die wet niet meer die zegt, volgende punt. Nu dit, nu dat, en zus en zo, enzovoorts. Als je ineens vrij bent. En in de praktijk gebeurt dat ook. En zegt men, nou ja, genade is leuk. Dat schijnt nodig te zijn om in de hemel te komen. Maar voor de praktijk van het leven heb ik toch liever de voorschriften. En daar worden dan filosofieën. En in andere kringen heet dat theologieën bij bedacht. Om dat dan toch weer te verantwoorden. Voor wie, weet ik ook niet, het is gewoon onbijbels. Men zou staan in de vrijheid van het nieuwe verbond en daarmee ook in het licht van het nieuwe verbond, uiteraard. Maar waar het licht komt, in de zin ook van het woord Gods, openbaring van Gods wegen, daar ontstaat inderdaad vrijheid. U weet toch wat de Heer Jezus zei? Wanneer gij bij mijn woorden blijft, zo zult gij de waarheid verstaan, Johannes 8, en de waarheid zal u vrijmaken. Dus je licht wil hebben, waarheid wil leren kennen en verstaan, dan bewerkt dat vrijheid. Als je de vrijheid niet wil, ja, dan moet je de waarheid ook een beetje weghouden. Dat werkt echt zo. Het gaat samen op. Het mag dan zo zijn dat waarheid een zeer objectief begrip is, officieel is het zo, maar kennis van de waarheid is een zeer subjectieve aangelegenheid, omdat rechtstreeks van doen heeft met de menselijke gevoelens, de bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen en te leven uit de genade Gods enzovoort, en God dienen onder dat nieuwe verbond. Dus als men het laatste allemaal niet wil, ja, dan komt er van die waarheid ook niks terecht, zo gaat het dikwijls. De beperking die er altijd is, kun je in de kerkgeschiedenis, maar het interesseert u niks natuurlijk, maar dat kun je in de kerkgeschiedenis ook aanwijzen. Wat er goed is aan bepaalde bewegingen of ontwikkelingen en daarna waarom het toch niks werd. Eenvoudig omdat men de consequenties niet bereid was te dragen. Men beperkte het tot bepaalde omstandigheden, een bepaalde kring, een bepaald genootschap, kerkgenootschap bij gelegenheid ook. Dat is meteen de grens die gesteld wordt met betrekking tot de waarheid. Want rustig is met elkaar samen. Nou goed, maar als die heerlijkheid van het nieuwe verbond geopenbaard wordt en hier uitgebeeld wordt in deze gebeurtenis, dat licht van de hemel, dan is de apostel Paulus verblind. Dan ziet hij even niks meer. Ik zeg altijd, het is een kwestie van wennen. Je hoort je pupilletjes wat kleiner, zal ik maar zeggen. Moet je eens opletten hoe het bij de kat gaat, hè? Voor de hele kleine, smalle spleetjes. En dan ziet het beest weer. En wij ook trouwens. Want dan zult u zeggen, wat moeten wij dan met veel licht? Want bij weinig licht gaan die pupillen open. Dan zien we toch ook, dan zeg ik maar, voor de fotografen onder ons, zeg ik weer, maar er is een groot verschil tussen. Er is een heel groot verschil tussen. En als je langzamerhand zo oud bent als ik, dan weet je dat ook heel goed, wat het verschil is. Want hoe meer licht, hoe scherper. En hoe meer licht, hoe groter de scherpte diepte. Hoe meer je scherpte gelijk ziet, voorgrond en achtergrond. Ruimtelijk wordt het daardoor. Als er weinig licht is, gaan je pupillen verder open, dat is waar, maar je krijgt alleen nog een bepaalde afstand scherp. En heel precies die afstand en dan houdt het op. Dan kun je nog net wat zien. Zo werkt ze wist. In de fotografie net zo goed het geval. En dus dat vele licht geeft perspectief, diepte, dichtbij en veraf. En uiteraard in alle richtingen. En daar gaat het om. Want dat licht, de heerlijkheid van het nieuwe verbond uit 2 Korinthe 3. Waar de apostel zo fraai over schrijft. Heeft allerlei consequenties. Maar waar het om gaat is dat men weliswaar wellicht eerst verblind wordt. Maar zegt de apostel, geen bedekking erover doen. Geen zonnebril opdoen. Gewoon eraan wennen. Want dat is de strekking van 2 Korinthe 3. En dan gaat het daar nog een stap verder. Daar staat, en als je er een keer aan gewend raakt, dan word je zelf ook een licht. Dan heb je licht in je op en geef je het door. Dat is het idee. En dat is wat op die weg naar Damascus gebeurde. Het was een uitbeelding van het licht van het nieuwe verbond. Dat kon Paulus niet zien en hij was in één klap verblind. Hij die leefde onder de wet en daarmee Joodse beginselen. En daarna moesten hem alsnog de ogen geopend worden. In één klap, zal ik maar zeggen. En toen zag hij Ananias. Dat hebben we straks over. Maar toen zag hij Ananias. De man die tot hem zei dat hij ziende moest worden. Maar we laten het even liggen, want het is hoog tijd inmiddels voor de pauze. En een zeker Ananias. Vers 12. Een godvruchtig man naar de wet. Hier wordt iets over Ananias gezegd wat we in Handelingen 9 niet vinden, want in Handelingen 9 lezen we dat het een gelovige was in elk geval. Dat was hij natuurlijk. Maar hier wordt gezegd, een godvruchtig man naar de wet en goede getuigenis hebbende van al de Joden, niet christenen, Joden. Van christenen kennelijk ook, maar nu van Joden. Goede getuigenis hebben er van al de Joden die daar woonden. Met andere woorden, hier wordt Ananias voorgesteld als Jood. Die kwam tot mij, zei Paulus, en bij mij staande zeide tot mij, Saul, broeder. En is het nou broeder naar het vlees of Joden onder elkaar of christenen onder elkaar? Kan allebei, hè? Ja. Saul, broeder, word wederziende. En terzelfde uren werd ik ziende op hem. Dat was echt het eerste wat Paulus weer zag. Nadat dat licht hem omscheen, was Ananias. Dat is heel aardig, omdat de apostel hierna voor de Joodse Hoge Raad gebracht wordt. Hier spreekt hij voor het volk, hè, vanaf de trappen van de burcht Antonius. Maar in hoofdstuk 23 wordt hij voor de Hoge Raad gebracht. En laat nou de voorzitter van de Hoge Raad, de hoge priester, dus Ananias heten. Is toch een leuk, hè? Want Ananias betekent zoveel, in het Hebreeuws althans, als genade van de Heer. Ganania. Ananias, genade van de Heer. Dat wil zeggen, spreekt over genade van Jehovah. En dat is precies waar het om gaat, maar het is wel tegenovergestelde van de wet. Maar het eerste wat Paulus zag, was deze man, Ananias. Het was ziende op hem. En die zei, vers 14, de God onze vaderen, Joods dus weer, Israëlitisch. De God onze vaderen heeft u tevoren verordineerd, vaste Bijbelse uitdrukking, tevoren bestemd, om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Waarbij het uiteraard 3 keer zo'n beetje om hetzelfde gaat. De gedachte is namelijk dat God dan wel Christus, de Heer Jezus Christus, zich aan Paulus zou openbaren. Om zijn wil te kennen, en als er iemand de wil, dat wil zeggen de volledige wil Gods, kende, dan was het Paulus. De volle raad Gods, was de uitdrukking twee hoofdstukken eerder. En de rechtvaardige te zien, let op de term, dat is een beetje een vreemde term, in het Nieuwe Testament althans, ter aanduiding van de Messias. Kijk, de term de rechtvaardige wordt in het Oude Testament, met name in de Psalmen natuurlijk, gebruikt ter aanduiding van God zelf. Maar hier wordt de term de rechtvaardige toegepast op de Heer Jezus Christus. Maar de rechtvaardige is een wettige, wettische term. Het spreekt over iemand die inderdaad trouw is aan de wet. En dat wordt van de Heer Jezus gezegd. Niet omdat de wet nou eenmaal de prediking is, want het is niet zo. Integendeel. Maar omdat de Heer Jezus wel degene is die de wet vervult en dus voltooid, maar daarmee ook beëindigd heeft op rechtvaardige grond. Men lezen het laatste deel, tweede helft van Romeinen 3, nou eigenlijk heel Romeinen 3 als het er helemaal over gaat, waar gesproken wordt uitgebreid over de rechtvaardigheid Gods en waarbij ook uitdrukkelijk gesteld wordt dat waar een mens uit geloof en uit genade gerechtvaardigd wordt, is dat niet in strijd met de wet, maar het is in overeenstemming met de wet. Omdat de wet namelijk de zondaar veroordeelt, en dat oordeel is inderdaad gedragen door degene die recht had bovendien om dat te dragen, de Heer Jezus, als zoon des mensen. En zo hebben zonden, om zo te zeggen, rechtvaardige vergelding ontvangen. Als daarna dus een mens uit geloof en niet uit werken gerechtvaardigd wordt, dan is dat niet in strijd met de wet, maar in overeenstemming met de wet. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Laatste verse van Romeinen 3. Nee, wij bevestigen de wet. Maar dat wil nog niet zeggen dat we er daarna onder zouden leven. Integendeel. Maar vandaar deze term, de rechtvaardige. Een term die binnen de Joodse kring inderdaad met hoofdletters geschreven zou moeten worden, waar het niet dat het Hebreeuws geen hoofdletters kent. Maar het is een vaste term ter aanduiding voor de vrome Joden, zal ik maar zeggen, die voorbeeld zijn voor heel het volk. Tzadik, tzadikim, de rechtvaardigen. Een vaste uitdrukking. Maar als er één tzadik is, dan is dat inderdaad de Heer Jezus. En dus, de God onze Vader heeft u tevoren verordineerd, let op de terugverwijzing naar Abraham, Isaac en Jacob dus. God die beloften gedaan had aan Abraham, Isaac en Jacob, en die ze vervuld heeft, dan wel vervuld in de Heer Jezus Christus, het zaad van Abraham uit Galaten 3. Die God, onze Vader heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien. Want het idee is dat de apostel Paulus ook inderdaad de Heer Jezus gezien heeft. Misschien niet meteen op de weg naar Damascus. Je kunt ook zeggen, misschien juist wel. Maar daarna zag je niks meer, omdat het te veel licht was. Te veel heerlijkheid uit vers 11. Maar bij andere gelegenheden heeft hij de Heer in elk geval gezien. Dat moet ook wel. De apostel Paulus baseert daar onder andere ook zijn apostelschap op. En er is geen reden om daaraan te twijfelen. Maar een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus dus. Waarom niet? Na zijn opstanding, zoals zoveel een ontmoeting gehad hebben met de Heer Jezus na zijn opstanding. Maar dan wel een heel persoonlijke natuurlijk, privé. De rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. En inderdaad, de Heer heeft letterlijk tot hem gesproken. Hetgeen trouwens hierna in de rest van het betoog ook gezegd wordt. Dus Paulus tevoren daartoe verordineert, want gij zult, vers 15, gij zult hem getuige zijn bij alle mensen. Dat wil zeggen, gij zult van hem en over hem getuigen bij alle mensen. Gij zult hem getuige zijn. Hij zou getuigen van de Heer Jezus, daarom moet hij hem gezien en gehoord hebben op zijn minst. En hem kennen vervolgens, maar het hoeft niet uit persoonlijke omgang te zijn. Dat is met ons ook immers zo, wij kennen de Heer Jezus uit de schriften. Ik zeg niet dat we geen persoonlijke omgang met hem hebben, maar onder persoonlijk zou je verstaan velen iets verkeerds. Hè? Ik bedoel, ze particulier, privé, maar persoonlijk wil zeggen aan de buitenkant. Zichtbaar, tastbaar enzovoorts. Dat hebben wij niet. Wij kennen de Heer uit de schriften waarin hij zich openbaarde. En dat is met Paulus natuurlijk ook in belangrijke mate zo geweest.
Het coördineert en wat hij zegt in Galaten. Namelijk eind mij van mijn moeder zou
je. Juist. Ja.
Gaat het dan terug tot voor zijn geboorte?
Als van moeders buik aan is, dan is het vanaf zijn geboorte. Theoretisch kan dat dan nog 9 maanden daarvoor zijn. Maar van moeders buik af aan, daar versta ik onder vanaf de geboorte af aan. Dat lijkt mij betekenis. Trouwens, het idee dat de mens al bestaat voor zijn geboorte, dat is een heel moderne uitvinding. En dat is een vinding die ontstaan is in de tijd van de abortuskwesties enzovoorts. He? Toen heeft men ineens uitgevonden dat er mensen waren die nog ongeboren waren. Ik vind het nog altijd absurd. Sorry, ik vind, dat hoef je helemaal niet serieus te nemen dus, maar ik vind een dergelijke redenering nog altijd absurd. Een mens is er pas bij zijn geboorte en eerder niet. Al de eeuwen door zo beschouwd geweest, in alle kringen, in alle godsdiensten, filosofieën, culturen, waar dan ook. Ik zie geen reden om daarvan af te wijken. En dat men andere opvattingen is gaan promoten, is vanwege die anti-abortusbeweging enzovoorts. Ik ben geen voorstander van abortus, nee. Maar je moet ook niet natuurlijk oneerlijke argumenten gebruiken voor een eerlijk doel. Dat gaat niet op, hè. Nou goed, dat even terzijde. Dus van moeders buik af aan, daar versta ik normaal gesproken onder vanaf de geboorte. In elk geval, het kan trouwens nog later zijn ook, hoor. Van moeder schoot. Hoe lang zit het kind bij moeder op schoot? Kom niet zo correct, doet er niet toe. Het gaat toch niet over wat ze drinken, broeder? Nou goed. Maar ja, maar hij was daarvoor bestemd. Dat kun je als wonder beschouwen, maar het blijft natuurlijk zo dat de ene mens de andere niet is en dat God nou eenmaal, ook als hij zijn personeel aanstelt, voorkeuren heeft voor de een boven de ander. Niet omdat de ander niet deugt, maar gewoon uit praktische overwegingen. Zo zit dat nou eenmaal.
Is het niet zo dat een vrucht in duisternis groeit?
Dat een vrucht?
In duisternis groeit?
Jawel, maar dan is het er nog niet. Komt pas leven als er licht komt. Dat lijkt me toch ook duidelijk, hè? Bovendien, wedergeboorte wordt vergeleken met het geboren worden uit water. Hebben die nog uit Handelingen 3? Dat is een verwijzing inderdaad naar een natuurlijke geboorte uit vruchtwater. Alleen de Heer zegt, je moet geboren worden uit geestelijk water. Water en geest. Geestelijk water. Enzovoort. Heb je er nog geen. Mens wordt geboren en dan is hij er pas. Al of niet, want er gaat nog wel eens mis ook. En dan heet het een miskraam. En als je wel vindt dat mensen er al existeren voor hun geboorte, dan moet je zodra iemand zwanger is, zodra de vrouw zwanger is, naar de burgerlijke stand gaan om het in te laten schrijven. Dat doet men ook niet. Enzovoort. Er zitten zoveel vreemde consequenties aan. Kortom, laat dat maar zitten. Daarmee wil ik niet zeggen dat God niet iemand kan kiezen al voordat hij geboren is. Dat kan wel, want dat staat in de Bijbel. Maar het was ook Gods keuze dat sowieso moeder zwanger werd. Weet u nog van Rebecca was het, hè? En dan Esau en Jacob die eruit geboren werden, enzovoorts. Heel die geboorte was een wonder, God zo zonder meer. De verwekking namelijk al. En daarna de geboorte, en God had er een plan mee. Dat kan allemaal inderdaad, maar de normale betekenis van de term is gewoon van kind af aan, van geboorte af aan. En dat heeft inderdaad wel degelijk, als ik dat een keer zeggen mag dan, en anders vergeet u maar gauw, het heeft natuurlijk wel degelijk te maken met, in de Bijbel speelt dat een belangrijke rol. Inderdaad, de familie waaruit iemand geboren wordt, wie vader is, wie moeder is, enzovoort, wat voor milieu iemand komt en wat voor eigenschappen die ook van nature mee of tegen heeft, speelt allemaal een rol. Zeg maar. En u weet, God verkiest het verachten en het onedele, dus begrijpt u mijn woorden niet verkeerd. Nee, voor alle duidelijkheid. Goed, anders kom je straks thuis en denk je, wat heeft hij nou, hij heeft gezegd dat. En dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, God gebruikt het verachte en het onedele. Bij voorkeur, in deze bedeling zeker. Nou goed. En daarna, ja, ik maak me los van het onderwerp, want daarna schieten we allerlei namen van Bijbelse figuren te binnen, waarvan allemaal staat dat ze van moeders buik aan en anderen waarvan het er niet staat. Maar het was wel zo, zoals uit de geschiedenis blijkt. Maar het idee is dat hij hiervoor bestemd was. Daarna krijg je altijd de bekende vragen. Maar hij was toch op de verkeerde weg? En moet een mens dan niet eerst in de ellende zitten enzovoort en wachten totdat God hem roept? En anders kan hij niet behouden worden. En dan zeg ik vanavond, nou sorry, maar als dat zo uw probleem liggen, zoals het lied zegt, hè, liggen zo uw problemen, dan ga ik daar vanavond dus toch niet op in. Het gaat ook niet over behouden worden. Het gaat erom dat deze man, Saulus van Tarsus, van Gods wegen inderdaad, om zo te zeggen, klaargestoomd werd, althans voorbereid werd voor zijn uiteindelijke bediening. En dat, ik zeg altijd, het is een heel eenvoudig verhaal, als men oprecht is en de waarheid zoekt, zal men die waarheid vinden. Maar in een vlaag van oprechtheid wil nog niet zeggen dat God dan ogenblikkelijk die zijn waarheid openbaart. Zo werkt het niet. En ik ben er stellig van overtuigd dat in het geval van de apostel Paulus, dat de heer Saulus van Tarsus mooi heeft laten aanmodderen, enige tientallen jaren. Ik denk namelijk dat de man een jaar 40 was op de weg naar Damascus. Maar vooruit. En dat de heer hem mooi heeft laten aanmodderen om hem te laten zien en ervaren waar die heilloze, want uit de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd, waar deze heilloze weg toe leidt. Wel, hij leidt ertoe dat men een vervolger wordt van de Heer Jezus zelf. Niet een volgeling, maar een vervolger, een vijand. En nadat de apostel dat was overkomen, en op het punt stond mannen en vrouwen gevangen te nemen, dat deed hij al, maar te brengen naar Jeruzalem zou ongetwijfeld tot hun dood geleid hebben, in sommige gevallen, in ieder geval. Op dat tijdstip grijpt de Heer hem en zegt, nou is het mooi genoeg. En God had lang gewacht, of de Heer Jezus kan je ook zeggen, had lang gewacht met Saulus enzovoort. En op het laatste moment grijpt hij in. Toen ging het dus met een klap. Ineens. Hoe heet het ook alweer? Er zijn vaste theologische termen voor, zo'n gewelddadige bekering, of hoe noemen ze dat toch? Zoiets, hè? Dus, hè? Krachtdadig, dank u broeder. Ik denk, iemand moet me even helpen. Een krachtdadige bekering heet zoiets. En velen zitten daarop te wachten. Die kunnen lang wachten, want het gebeurt niet. Bovendien, ik ontken niet dat het de bekering van Paulus was waarbij hij tot geloof kwam, maar het is tegelijkertijd veel meer dan dat. En dat verklaart ook de vreemde omstandigheden. Het is de roeping van Paulus. Dat wil zeggen, tot de dienst. Niet alleen omdat hij behouden zou worden in de hemel komen, kortom tot geloof zou komen, maar God greep hem als zijn dienstknecht. En terwijl Saulus in dienst stond van een hoge priester, ten onrechte, maar een hoge priester, de hoge priester van het oude verbond, werd hij in zijn kraag gegrepen door de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is de aardigheid van het verhaal natuurlijk. En hij liet mij brieven van de hoge priester van het oude verbond, en daarna schreef hij brieven voor de hoge priester van het nieuwe verbond die hij vertegenwoordigde. Ik vind het een prachtig verhaal, hoor. Nou goed. Dus hij zal getuige zijn van de Heer Jezus bij alle mensen van hetgeen hij gezien en gehoord had. Dat werd hem meteen verteld, dus door deze Ananias, hier in vers 15. En dan vers 16. En nu, waar wacht je nog op? Schil een beetje op. Wat vertoeft gij? Kom op, doorgaan. Wat vertoeft gij? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen, aanroepende de naam des Heren. Dus Ananias zegt, wat, nou Paulus, meteen op de knieën en laat meteen verder gaan. En wat er moest gebeuren is dat hij de naam des Heren zou aanroepen, want al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. De Heer had hem geroepen, maar hij moet andersom natuurlijk de naam des Heren aanroepen en uiteraard, logischerwijze, zich laten dopen. Laat uw zonde afwassen is uiteraard beeldspraak. Het probleem is dat over dat soort termen dikwijls ook uitgebreid gediscussieerd wordt. Dat is helemaal geen probleem. Het is beeldspraak. Zonden worden niet afgewassen. Water van de doop kan zonden niet afwassen. Maar het punt is dat als men tot geloof komt en dus wedergeboren wordt, ontvangt men als goed is dit teken van de doop, dan ondergaat men de doop en het is een uitbeelding van wedergeboorte. Maar het is natuurlijk een variant op het bekende, ook oud-testamentisch en tot in onze dagen Joodse wassingen. Ik zeg bij de doop altijd, er is in de praktijk maar één verschil tussen de Joodse en de christelijke doop. Beide bestaan namelijk. De Joodse doop moet men zelf zich toedienen, men moet zichzelf reinigen. In het doopvond, in de synagoge, of bij de synagoge soms, inderdaad. En in het water afdalen daarvoor, inderdaad. Maar de christelijke doop is er een waarbij men zich laat dopen. En het is een uitbeelding uiteraard van het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. In het oude verbond is het doe dit. En in het nieuwe verbond is het laat het doen. Laat u met God verzoenen. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Laat u dopen. Enzovoorts. Het gaat om het werk wat de Heer doet en niet wat men zelf doet. Nou goed, wat vertoeft gij, sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen, want toen in die dagen was dopen helemaal geen probleem. Iedereen die gedoopt wilde worden, die kon meteen ter plekke gedoopt worden. Dat komt omdat er nog geen kerkenraden waren en ballotagecommissies. Moet je me tegen kunnen zeggen. Ik weet, hoe moet je dat dan anders zeggen? Geen broederraad. Dus tegenwoordig, zoals iemand zegt, ik wil gedoopt worden, dan moet hij voor de allerlei vragen beantwoorden. En dan wordt hij gewogen en zijn leven beoordeeld. Dan moet hij van alles beloven bovendien, enzovoorts. Dat was op de Pinksterdag niet zo. En dat was in de dagen van Johannes de Doper ook niet zo. Net zo min. En bij Paulus ook niet. Bovendien, Paulus die zei, ik ben blij dat ik bij jullie niemand gedoopt heb. En daarna zei hij, oh toch, ik heb er toch een gedoopt. Maar verder weet ik het niet meer. Want dat maakt niet uit namelijk. Het is helemaal geen punt als iemand zegt te geloven en gedoopt wil worden. Oké, dan doop je hem. Ik vind het niet leuk werk, moet ik eerlijk zeggen, op zich. Nee, meen ik echt. Ik zie er altijd erg tegenop. Het is een gedoe, vind ik altijd. Ik kom er wel wat voor kijken. Het moet een beetje netjes gebeuren. Want het is een bijbelse zaak. Maar daarom doen we het wel. Het is mooi omdat het bijbels is. Maar voor de rest is het een vertoning. Toch of niet? Ja goed. Daar ben ik maar heel eerlijk over. Dat is een bijbelse zaak. Maar in de schrift is het niet eens zo'n vertoning. Eenvoudig omdat als iemand tot geloof dan wordt hij ter plekke gedoopt. En Paulus hier wordt ter plekke gedoopt door Ananias. Had hij een doopvond thuis? Nee, maar wel een badkuip. Ik ken er nogal wat die in een badkuip gedoopt zijn. Ook gewoon bij iemand thuis? Jazeker wel. Wat moet je anders? Maar goed. Dus, waar wacht je nog op? Sta op. Dat is ook een mooie. Sta op. Eerst viel hij toen hij het licht zag. En verblind werd. Nu kan hij weer zien en sta dus op. Maar het vallen is een beeld van de dood en het niet meer zien ook. En het opstaan is een beeld van wedergeboorte, opstanding uiteraard. En het onlicht ontvangen in de ogen, precies hetzelfde is een beeld van dat mijn leven ontvangt. En dus, hij komt weer zien, sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen, aanroepende de naam des Heren. En daarna maakt de apostel een sprong en vertelt iets wat wij nergens anders lezen. En hij zegt in vers 17, en het gebeurde mij, let op, het gebeurde mij. Het andere verhaal begon met, het eerste deel begon met, het geschiedde mij, in vers 6, in verband met Damascus. En nu, het gebeurde mij, dus excuus, ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet gezocht, integendeel. Maar het gebeurde mij als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was, vertrekking van zintuigen, dan werken de normale zintuigen niet meer goed. Maar dan worden voor de gelegenheid andere zintuigen gebruikt, zo van, je hoort iets, maar niet met deze oren, maar je hoort het wel. Of je ziet iets, maar niet met deze ogen, maar je ziet het wel. Dat is vertrekking van zinnen. Je vindt het trouwens genoemd in verband met Petrus. Vertrekking van zinnen in verband met dat laken met al het onreine voedsel, weet u nog. En in het Oude Testament kom je de term ook tegen, bij de profeten. Dat ik in een vertrekking van zinnen, zintuigen was, en dat ik hem zag. En hij tot mij zeide, dit wil zeggen hij zag hem, en hij hoorde hem ook inderdaad. En toen zag hij dus de Heere Jezus, en die zei tot hem, spoed u en ga in der haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Een uitspraak die in overeenstemming is met wat de Heer eerder tot de twaalfen gezegd had, ver voor zijn opstanding, bij de zogeheten uitzending van de discipelen. En hij zei, als je in een stad of plaats komt en ze willen niet luisteren. Hij zei niet, al is er maar één. Hij zei gewoon, kom in een stad of plaats en ze zijn het niet waard, ze willen niet horen. Dan ga je weg, dan schud je de stof van je voeten. En dan ga je weg, dan maar naar een andere plaats. Men niet horen wil, dan niet. Het is tamelijk laconiek. Maar het sluit aan bij het Bijbels idee wat ik er straks ook al onder woorden bracht. Als iemand zoekt, waarheid zoekt, dan zal hij, als hij die waarheid hoort, herkennen. Op wat voor wijze? Hij zal het herkennen en weten, dit is het. En als iemand niet waarheid zoekt, zal hij die waarheid, als hij voorbij komt, zeg ik dan populair, ook niet herkennen. En zal hij ook niet willen luisteren. Zal hem niks zeggen. En dan heeft het ook geen zin om verder te praten. Dan is het gewoon verder gaan. Ga inderhaast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zeide, ik, Paulus, heb toen nog gezegd, heren, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge geestelde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede een welbehagen had in zijn dood en de klederen bewaarde dergenen die hem doden. En hij zei tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. En je zou dus vers 21 in ieder geval moeten lezen na vers 18, dat wil zeggen in samenhang met vers 18. De Heer verscheen aan Paulus en sprak tot hem en zei, ga in der haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Dat is het verhaal. Alleen daartussenin heb je commentaar van de apostel Paulus, dan wel van Saulus, wellicht toen nog. Alleen moet ik eerlijk zeggen dat ik persoonlijk niet zeker weet wat die vers 19 en 20 nou eigenlijk betekenen. Daar is ook uitgebreid over gefilosofeerd, maar ik weet het niet. De meest populaire variant is, voor zover ik zo gauw heb kunnen nagaan, dat Paulus zegt van, nou ja, ik wierp hen in de gevangenis, ik heb in de synagoge gegeesteld, degene die in u geloofde, en ik wilde graag weer goedmaken. Zo van, Paulus wilde wel graag in Jeruzalem blijven, om wellicht te herstellen wat hij voorheen had afgebroken, om zo te zeggen. Kun je nog verdedigen met het idee dat Paulus ook daadwerkelijk in Jeruzalem contact zocht met de gelovigen daar, enerzijds, en anderzijds met dat Paulus zegt dat hij zijn bediening heerlijk maakt door enige uit zijn broeders, de Joden dus, voor Christus te winnen. Dus in de eerste plaats toch gericht op de Joden. En als het op een bepaalde plaats is, zou dat toch in Jeruzalem zijn. Aan de andere kant, vers 19 en 20 kun je natuurlijk ook lezen als commentaar op vers 20, in de zin van dat de Heer zegt, ja, hier, ga maar uit Jeruzalem, want hier luisteren ze toch niet naar. En dan zegt Paulus, ja, wat een wonder dat ze niet naar me luisteren, want ik heb er in de gevangenis geworpen die in u geloofde, en het bloed van Stefanus, en ja, natuurlijk luisteren ze niet naar me. Ik weet niet hoe je het moet interpreteren. Maar ik denk dat je het geen van beide moet nemen en gewoon een stap terug moet doen. En vaststellen dat de Heer tot hem zegt, ga uit Jeruzalem, want ze luisteren niet naar je. En dat Paulus dan zegt, ja, ik weet wel waarom. Ze luisteren niet naar me, nee. Maar het punt is gewoon dat God de apostel Paulus juist geroepen heeft om te zijn apostel der heidenen. Ik zeg het zo nauwkeurig mogelijk. Om te zijn apostel der heidenen. Ik moet dat voorzichtig zeggen, want die termen, de meesten van u weten dat al lang, die termen die worden op twijfelachtige wijze nogal eens gebruikt. Ik weet niet meer of ik hier ook uitgebreid erop ingegaan ben, misschien wel, maar in elk geval, als de apostel Paulus genoemd wordt leraar der heidenen, of apostel der heidenen, of dat hij zegt, ik heb onder de heidenen gewerkt, of de Heer heeft me geroepen onder de heidenen enzovoort, onder de volkeren, dan is de gangbare interpretatie, daar ben ik mij bewust, dat men zegt, ja, Paulus, die was gezonden naar de heidenen, kun je hier dit schriftgedeelte zelfs bij aanhalen, zegt hij, predikte dus aan de heidenen, en hij was leraar der heidenen in de zin van dat hij de heidenen leerde. Ik geloof ik ook echt vast, dat die uitdrukkingen die de Bijbel daarvoor gebruikt, ik heb ze ooit wel eens opgezond, maar ik weet niet of dat hier ook was, dat de uitdrukkingen die de Bijbel daarvoor gebruikt, niet betekenen, gewoon op taalkundige grond, namelijk, soms op grond van de context, ze betekenen niet dat hij leraar was van de heidenen in de zin van hij onderwees de heidenen, maar de termen betekenen, hij was een heidense leraar. Der heidenen apostel betekent gewoon, hij was een apostel en wel een heiden. En u begrijpt wat ik nu zeg. Dat wil zeggen, van Gods wegen wordt Paulus niet beschouwd als Jood, maar als heiden. De Joden zijn daar blij mee overigens, met die gedachte. Maar het speelt een belangrijke rol, hier ook. Hier als Paulus spreekt, staat hij ook onder bescherming, met grote nadruk beschreven, dat mag je niet missen, onder bescherming van een Romeinse officier en daarmee onder bescherming van het Romeinse Rijk. Een heiden. En vanaf een heidense plek, de deur van de burcht Antonius, op een veel hoger niveau dan het Joodse tempelplein, enzovoorts. En vanuit die positie spreekt hij tot de Joden, die daar beneden ergens, onderaan de trap zal ik maar zeggen, naar hem luisteren. En dus, hij is een apostel, maar een apostel der heidenen, een heiden namelijk. Dat blijkt ook wel, want we hebben het daarstraks niet gelezen, maar de volgende woorden gaan precies daarover. Want er staat er in vers 22, ze hoorden hem nu tot dit woord toe, tot hier luisterden ze, maar toen Paulus zei dat hij tot de heidenen zou worden afgezonden, ja, dat was, toen was het mis, hè. Toen zeggen ze, weg van de aarde met zulk een. Daar kennen we ook een verhaal over, hè, over zulk een, maar die vertel ik nou niet. Hè. Weg van de aarde met zulk een. Dat was de broer van Boas, weet u nog? Die heette zo. Weg van de aarde met zulk een. Dat was de baas van de opperzaal. Maar vooruit. Weg van de aarde met zulk een. Want het is niet behoorlijk dat hij leven. En als zij riepen en de klederen van zich smeten en stof in de lucht wierpen, want ze maken groots misbaar. Dat hoort bij de Joodse cultuur, dus dat is niks bijzonders. Zo beval de overste, de officier dus, dat men hem in die legerplaats zou brengen. En hij zei dat men hem met geestelen onderzoeken zou, opdat hij verstaan mocht om wat oorzaak zij al zo over hem riepen. De man kon er niet uitkrijgen wat hij weten wilde. Zeg, naar binnen met hem, weg van de Joden hier. En geestelen maar, misschien dat hij dan vertellen wil hoe het echt in elkaar steekt. En alzo ze hem met de riemen uitrekten, zeide Paulus tot de hoofdman over 100 die daar stond. Is het u lieden geoorloofd een Romeinse mens en dien onveroordeeld te geeselen? En als u de hoofdman over 100 het hoorde, ging hij toe een boodschap te hebben. De overste zeggende, wat was een onderofficier, die gaat er naar de hogere, nou goed, hè, naar iemand die weer boven hem staat, zo gaat het in de militaire dienst. En die zegt, zie wat gij te doen hebt, want deze mens is een Romein. En de overste kwam toe en zei tot hem, zeg mij, zijt gij een Romein? Dat is 3 keer. En hij zeide, ja, dat is 4 keer. En de overste zei, ik heb dit burgerrecht voor een grote som geld verkregen. Zo van, ja, iedereen kan het aanschaffen. Als je maar een bankrekening hebt. En Paulus zei, nee, ik ben zo geboren. Romeins burgerrecht, met andere woorden, een echte Romein. Maar dan ook een hele echte. Als zodanig ter wereld gekomen. Hoezo van moeders buik aan? Van moeders buik aan, een Romein. Staat hier allemaal. En dan nog een keer in vers 29. En de overste werd ook bevreesd toen hij verstond dat hij een Romein was en dat hij hem had gebonden enzovoorts. Dus hoeveel keer staat er nou dat hij een Romein was? Er speelt dus een rol in het verhaal. Het punt is namelijk dat Paulus naar de heidenen zou worden gezonden. En inmiddels al lang gezonden was natuurlijk. Hè? Maar het werd er meteen vanaf het begin gezegd door de Heere Jezus zelf. In Jeruzalem heeft de Heer tegen Paulus gezegd, ga uit Jeruzalem, buiten de legerplaats enzovoorts, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. En als hij later onder de heidenen is, is hij dus een Romein, te midden van de Romeinen, en dus gewoon een heiden, te midden van de heidenen.
En dat maakt hem ook zo uitstekend geschikt vervolgens om het profetisch woord vervulling te geven, namelijk dat door lieden van belachelijke lippen en van andere talen, kortom, door een ander volk tot dit Joodse volk zou gesproken worden. Dat is met name wat Paulus ook hier doet. Kortom, vanaf hier zijn we uitdrukkelijk terecht bij de heidense wereld en is vervuld wat eigenlijk het boek Hele Handelingen uiteenzet, hoe de zaligheid van de heidenen werd weggenomen en gedeponeerd werd bij, of bij de Joden werd weggenomen, sorry, en gedeponeerd werd bij de heidenen. Die zijn er daarna verantwoordelijk voor. En dat is wat we hier tegenkomen, wat op schitterende wijze, denk ik ook, het was misschien niet leuk voor de apostel, maar wordt toch op prachtige wijze zo uitgebeeld. Geen hogere plaats dan Joodse tempelplein en tempelberg, behalve dan de Romeinse burg Antonius. En van daaraf spreekt de apostel deze mensen toe en wordt vastgesteld dat Paulus inderdaad een Romein is. En daarna, u weet hoe het verder gaat, maar we hebben het daar nogal over. Daarna komt hij voor allerlei rechters te staan, maar hij beroept zich inderdaad op de Romeinse keizer. Hij als Romein beroept zich op de Romeinse keizer. En daar wordt dus als het ware het evangelie en de zaligheid gedeponeerd, zeg ik altijd. Definitief neergezet, ontnomen aan Jeruzalem en geplaatst feitelijk in Rome. Dat is nog een vereenvoudigde versie, want u weet dat die tienstammen kwestie daar ook nog een rol in speelt. Maar misschien dat we een van de volgende avonden daar nog op terechtkomen. Nee, dat moet wel, want als ik dan van tevoren even wat zeg. Dit is Jeruzalem. In hoofdstuk 23 Paulus nog in Jeruzalem. Daarna samenzwering door van de Joden tegen Paulus ook in Jeruzalem. Maar aan het eind van hoofdstuk 23 gaat hij naar Caesarea. Dat is gelegen in, als je wilt, Syrië. Maar daar kan je Judea ook toe rekenen. Maar dat is het gebied van de 10 stammen van Israël. En de stad heet Caesarea, genoemd naar de Romeinse keizer. Daar heb je de connectie al. Met andere woorden, dit is in Jeruzalem uitgebreid. Daarna in Caesarea zit hij ook 2 volle jaren gevangen. Met het gebied van 10 stammen. En van daar beroept hij zich op de keizer en komt dus in Rome terecht. Dat is enerzijds een fase verder, anderzijds nog precies hetzelfde. Want het gaat om dezelfde rechtsmacht en valt onder dezelfde juridictie feitelijk, gewoon die van de keizer zelf. En zo komt hij dan in Rome terecht. Maar u weet dat het Rome waar Paulus in de tijd terecht kwam, het Rome was van het Britse koninklijk huis. Dat weet je toch, hè? Die 10 stammen kwestie komt daar meteen weer aan. En dat vind je dus achtereenvolgens uitgebeeld. Judea, Caesarea, Rome. 2 stammen, 10 stammen, 4 10 stammen, heiden. En daarna houdt de geschiedenis op. Althans de Bijbelse geschiedenis. En het idee is, zo is het gebleven tot vandaag. Met een zaligheid die onder de heiden is. En je kan nog wel sterker zeggen, met een Christus die officieel niet is, tot op heden, de Christus der Joden. Als u dat niet begrijpt, dan vraagt u het maar eens aan de Joden na, die weten dat beter uit te leggen dan ik. Hij is niet de Christus, de Messias der Joden, maar hij is wel onze Messias in elk geval. Wij hebben aan hem deel gekregen, wie we ook zijn, maar in ieder geval niet als Jood. We hebben aan hem deel gekregen als heidenen, daar gaat het om. Ik heb het ooit wel eens nagevraagd aan enige gelovigen uit de Joden. En die waren het roerend met me eens. Die zeiden inderdaad niet als Jood, als heiden. Nee, tegenwoordig gooi je dat niet zoveel meer. Maar het is van oudsher het bekende verhaal. Een Jood komt tot geloof, dan is hij geen Jood meer. Dan is hij christen. Dan heeft hij deel aan de Messias. Die inderdaad van Joodse huizen is. Die voor de Joden kwam. Die ook voor hen zal komen alsnog in de toekomst enzovoorts. Maar in onze dagen is de zaligheid gebracht onder de heidenen en wordt door een heidens volk dan wel door heidense volkeren beheerd. En daar is de apostel Paulus de verpersoonlijking van, dat wil zeggen de uitbeelding ervan in persoon.
En daar gaat het om. Vandaar dat hij het grote voorbeeld is voor de gemeente als zodanig en daarmee ook de grote apostel van onze tegenwoordige bediening. Maar daar komen we nog uitgebreid op terug. Een volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en alle vrijmoedigheid uw woord mochten openen. Het woord mochten openen opdat wij de waarheid zouden leren verstaan. We danken u dat we dat als uw kinderen niet alleen mogen doen, maar dat u zelf ons opgeroepen hebt om dat woord te onderzoeken. In ieder geval opdat wij daardoor zouden komen tot de Heer Jezus Christus, tot Jezus van Nazareth die we hebben leren kennen als uw Zoon, uw eerstgeborene, die gesteld is aan uw rechterhand en die vorst des levens is en hoge priester van het nieuwe verbond. Wij danken u dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Dat wij op bijzondere wijze in onze tegenwoordige bedeling deel hebben gekregen aan deze grote zaligheid. We danken u ook dat u ons gemaakt hebt tot uw dienstknechten. Ons gemaakt hebt tot dienstknechten onder het nieuwe verbond. Opdat we als gemeente ook zouden zijn tot een toonbeeld van de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan in alle vrijheid. Dat u ons verlost hebt van de vloek. Van de vloek der wet, maar ook van de vloek der zonde en der dood, des doods. Dat we mogen leven onder de leiding van uw geest door uw woord. We danken u dan dat we ook vanavond onze Bijbels mochten openen, maar in het bijzonder ook onze harten mochten openen. Bepaald mochten worden bij een deel uit de heilsgeschiedenis. Voor een deel ook bepaald mochten worden bij leerstellige waarheid. Maar in het bijzonder bepaald mochten worden bij het werk dat u in onze dagen doet. Voor dat werk willen we ons beschikbaar stellen, Vader, en onze harten openstellen. Opdat u dat goede werk wat u in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen ook zou voleindigen tot op de dag van Christus. Wist u ons dan nabij met de rijkdom van uw genade, uw geest en met uw woord om Christus wil. Amen.